Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Thierry Marchand, manager van TikTok in Nederland. Wat doet het bedrijf om verslaving aan sociale media onder jongeren tegen te gaan? En hoe beschermt TikTok de data van Nederlandse gebruikers? Ik heb natuurlijk als nieuwsgierig journalist geprobeerd te achterhalen waar jij allemaal naar kijkt op TikTok, maar ik heb zelf geen account. Wat houdt jou bezig op TikTok?
Nou, jammer dat je geen account hebt. Nee, ik kijk zelf vooral veel naar snacks. Moet ik heel eerlijk bekennen. Dus snacks op festivals, snacks in verschillende steden waar ik misschien een citytrip naartoe ga.
Snacks? Ik ben dus gewoon nu officieel boomer. Een snack, je bedoelt gewoon iets wat je kunt eten?
Bijvoorbeeld een kroket, ja.
Daar kijk je naar op TikTok?
Zeker. Waar zijn de beste snacks te verkrijgen?
Ah, ik had nog geen account, maar nu ben ik overtuigd.
Ja. Dus en ik review ook snacks op TikTok, dus...
Ja. En hoe lang ben je er dan mee bezig? Per dag ongeveer?
Per dag, dat verschilt. In het weekend misschien iets meer. Ik zou zeggen minimaal een uur.
En denk je dan na dat uur, ja, je moet het misschien optellen van, was ik maar een rondje gaan hardlopen?
Nou ja, ik heb altijd...
Toch nuttiger?
Ik heb altijd excuus dat het ook hele mooie research is voor mijn eigen werk natuurlijk. Dus dat helpt. Maar nee, ik heb eigenlijk ook schermtijdtools ingesteld. Dus ik heb de tool die in TikTok zit, die zegt, oké, na 90 minuten heb ik hem dan ingesteld op een dag. Van, hey, je zit aan je limiet die je hebt ingesteld. Zou je niet eens wat anders gaan doen? Ja.
Maar jij bent heel duidelijk een actieve gebruiker. 5,7 miljoen gebruikers in Nederland. Wanneer ben je in jullie optiek actief?
Nou, daar is gelukkig een hele duidelijke wet- en regelgeving voor, gemaakt door de Europese Unie, over hoe je je gebruikers moet tellen. En dat moeten we ook netjes rapporteren, elk kwartaal of elk half jaar volgens mij, aan de Europese Commissie, over hoeveel maandelijkse actieve gebruikers je hebt.
Dus maandelijkse actief, dat wil zeggen je moet minimaal 1 keer per maand inloggen, dan ben je een actieve TikTok-gebruiker.
Zeker.
Maar jullie zullen dat waarschijnlijk toch nauwkeuriger weten, want 1 keer per maand inloggen, ja, je hoopt denk ik op meer.
Nou, we hopen dat mensen natuurlijk vooral ook zoveel mogelijk maken, ook bijdragen aan het platform. En of dat nou 1 keer per maand is of meerdere keren per maand. Ik denk dat vooral dat maken, dat creatieve aspect van TikTok en niet alleen het kijken, dat is ook echt superbelangrijk.
Jullie zijn in no time een van de grootste geworden, maar zeker niet een van de eerste op het gebied van social media. Waar denk je dat het succes aan toe te schrijven is?
Ik denk dat het succes van TikTok is dat het toch wel echt fundamenteel anders werkt dan de wat eerdere social media platformen. We noemen onszelf ook geen social media platform, maar een entertainment platform. Je kijkt TikTok ook in plaats van dat je gaat checken wat je vrienden aan het doen zijn, om het zo maar te zeggen. Ik denk twee zaken. Aan de ene kant, wat je dus ziet op TikTok is gebaseerd op jouw interesses. Wat vind jij interessant? En nogmaals, dus wat je vrienden doen. En ten tweede denk ik dat TikTok heel erg laagdrempelig is om dingen te maken. Heel makkelijk. En dat ook als je zelf dingen deelt, dat je daar ook dat je dat leuk vindt en dat je interactie hebt met mensen. En dat bij andere platformen misschien nog niet optimaal was.
Dus het inspireert, het wakkert creativiteit aan, het brengt je op nieuwe ideeën. En toch, als je het publieke, maatschappelijke debat volgt, dan komen dit soort elementen van TikTok niet meteen naar voren en gaat het over heel andere zaken. Als jij als gezicht van TikTok in Nederland, want zo word je vaak omschreven, nu je takenpakket moet omschrijven, waar ben je dan het meest mee bezig?
Nou ja, ik denk dat de kern van mijn baan of functie, om het zo maar te zeggen, om het aanspreekpunt en het gezicht te zijn van TikTok inderdaad. En dat kan voor zowel media zijn, dat kan voor de politiek zijn, dat kan voor de overheid zijn in het algemeen. Ja, en dan ga je het vaak hebben over wet en regelgeving. Dus dat is mijn baan vooral. Maar we hebben ook een team en dat werkt juist aan partnerships met brands, met campagnes die we doen voor, denk aan Pride in Amsterdam. Denk aan de Paralympische Spelen vorig jaar of Europese Games in Rotterdam vorig jaar. Nou, daar hebben we ook heel veel mensen die aan die positieve kant werken van waar mensen echt voor naar TikTok komen.
En
vooral.
En het vuile werk, dat komt op jouw bordje terecht.
Nou, maar het is gewoon heel belangrijk als bedrijf dat je verantwoordelijkheid neemt, dat je aanspreekbaar bent en dat je daar ook in gesprek over durft te gaan.
Maar jij komt van een public affairs kantoor, Consideratie, lobbykantoor. Ben je nu ook met name dan lobbyist voor TikTok in gesprek met overheden bijvoorbeeld? Is dat wat het voornamelijk is?
Ik heb het zeker met overheden over wetten en regelgeving en hoe die in te passen. Maar ik denk ook dat, jullie hebben ook een programma over lobby, gesprekken met de overheid. Ik denk dat het ook heel erg nuttig is voor overheden om te weten, hoe werkt een social media of een entertainment platform nou eigenlijk?
Weten ze niet?
Nou ja, ik snap ook dat je het niet per se weet als je daar niet dagelijks intern werkt. Dus ik denk dat het heel goed is om dat ze die vraag aan ons stellen. Dat wij vertellen hoe dat zit. Dat ze daar ook kritisch in zijn. Dat is ook meer dan terecht, denk ik. Want 5,7 miljoen mensen gebruiken het in Nederland. En aan ons dan om daar transparant en eerlijk op in te gaan.
Maar als jij een goede relatie probeert te onderhouden met de overheid en diezelfde overheid ook in Nederland verordeneert dat ambtenaren die app van TikTok niet meer op hun telefoon mogen hebben, dan gaat er iets niet goed.
Nou ja, ik vat het niet persoonlijk op. Dat soort zaken, natuurlijk.
Nou, ik denk, jij bent het gezicht van TikTok in Nederland. Dus ook degene die contacten met de overheid warm moet proberen te houden.
Ja, en ik denk, dat is wel interessant natuurlijk. Ik denk dat TikTok is snel opgekomen. Sinds 2018 bestaat het bedrijf eigenlijk pas echt explosief gegroeid. Omdat mensen het heel erg leuk vinden en dat gewoon graag tijd spenderen. En ik denk dat het ook vaak niet goed begrepen wordt. En ik denk dat er nog echt voor ons een wereld te winnen is in uitleggen wie we zijn, hoe we dat doen, waarom we dat op een verantwoordelijke manier doen. Dat we echt ons aan alle regels en wetten willen houden en daar ver voorbij. Daar hebben wij zeker nog werk te doen.
Waarom duurt het maar een paar minuten en ook in dit gesprek gaat het dan toch over spionage? Want dat is een van de redenen dat die overheid op zijn minst terughoudend is in het gebruik van TikTok. En nu dus zelf zegt, daar gaat een streep doorheen. Dat heeft te maken met de Chinese origine, de Chinese roots van het bedrijf.
Ja, dat vind ik lastig. Waarom dat daar dan meteen over gaat. Misschien omdat het de eerste bedrijf is dat wereldwijd een origine heeft inderdaad. Maar inmiddels is TikTok een bedrijf dat gevestigd is in Singapore en LA. En verder ook stappen zet op het gebied van gegevensbescherming bijvoorbeeld in Europa. Die geen enkel ander bedrijf zet in de sector of noem maar op.
Maar als je zegt het is gevestigd in LA, dan zou je moeten zeggen, dan kan het op applaus rekenen. Bijvoorbeeld in Amerika. En nergens lijkt de strijd om de toekomst van TikTok op dit moment zo hevig gevoerd te worden als in Amerika. Hoewel de strijd, zelfs democraten en republikeinen zijn het er in toenemende mate over eens dat TikTok, als het in handen blijft van de Chinese eigenaar ByteDance, geen toekomst meer heeft daar. Ze zeggen, daar gaat dan toch echt iets drastisch in veranderen, mocht het niet verkocht worden aan een partij die wij acceptabel achten.
Ja, en dat is lastig, want wij hebben eigenlijk geen enkel bewijs gezien de afgelopen tijd. En ook met die nieuwe divestment bill, zoals we zeggen. Geen enkel nieuw bewijs gezien dat er iets niet in de haak zou zijn. Dus er wordt heel veel een groot rookgordijn opgelegd, vinden wij. En we zouden het heel erg over de inhoud en de feiten hebben. En daar staan wij ook voor open. En we hebben bijvoorbeeld ook een project in Amerika, wat we ook in Europa doen, om die gegevensbescherming naar een uniek niveau te tillen eigenlijk.
Zijn de inhoud en de feiten dan ook niet dat Chinese medewerkers van TikTok toegang hebben tot gegevens van gebruikers?
Dus door die projecten zeker niet meer.
Er is geen toegang meer voor Chinese medewerkers van TikTok tot de data van gebruikers van TikTok. Was wel zo, maar dat is niet meer zo, zeg jij nu.
Ja, we hebben als TikTok hebben we dus twee projecten inderdaad. We hebben het project in de VS, Project Texas noemen we dat, want de datacenters waar die data opgeslagen staat is in Texas. En we hebben Project Clover in Europa. En wat dat doet is, het slaat alle Europese gebruikersgegevens, ik heb het nu even voor Project Clover, slaat dat op in Europa, en datacenters in Ierland en in Noorwegen. En dan met nog een aparte ring van bescherming eigenlijk, die opgebouwd is, samen met een externe toezichtspartij, de NCC Group. In Nederland bekend van Fox IT, een bekend cybersecurity bedrijf. Ja, die daadwerkelijk toezicht houdt op wie toegang heeft tot welke data en onder welke voorwaarden. Nou, elk bedrijf heeft die voorwaarden. Maar ik durf te zeggen dat bij ons het scherpste is, misschien wel ter wereld.
Zijn jullie te laat in actie gekomen? Want deze week nog hebben Xi en Biden met elkaar gesproken over van alles en nog wat. Maar prominent op de agenda de toekomst van TikTok. En Biden heeft ook al in een eerder stadium aangegeven, als deze wet op mijn bureau komt, ik zal niet aarzelen, ik teken hem.
Tegelijkertijd is hij ook fanatiek gebruiker van TikTok inmiddels.
Oh, hij snijdt zich in eigen vingers.
Dat weet ik niet.
Wie weet komt het helemaal niet tot een herverkiezing als hij niet op TikTok aanwezig kan zijn.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we heel veel politici zien die op TikTok echt een publiek bereiken die ze anders niet zouden bereiken. Ik denk dat Biden dat doet. Het European Parliament is sinds vorige maand op TikTok te vinden. En heel succesvol ook. In aanloop naar de Europese verkiezingen in juni natuurlijk. Ik denk wel dat TikTok ook een manier is om heel veel mensen te bereiken. En kijk, maar dat begint natuurlijk allemaal met wij ons aan de regels houden.
Het gaat er niet om wat je uiteraard uiteindelijk in de etalage ziet. Dus hoe je op TikTok al dan niet aanwezig bent. Het gaat er natuurlijk vooral om wat gebeurt er onder de motorkap. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Zijn die veilig?
Ja, en ik denk een van de opmerkelijkste dingen van die samenwerking die wij met met NCC Group hebben, is dat zij dus daadwerkelijk toestemming ook hebben om zonder dat wij in de ruimte zijn, met overheden te praten, met toezichthouders. En dan als er misstanden zijn die wij niet willen oplossen, dan staat het ze vrij om daarmee in gesprek te gaan met de cybersecurity centra of met de inlichtingendiensten, noem maar op.
Het is niet alleen maar een thema in Brussel of in Washington. Ook in Nederland speelt het een en ander. Ik begrijp dat het nog onder de rechter is en dat het nog loopt. Maar er is een stichting, Massaschade en Consument, mag van de Amsterdamse rechtbank. Dus dat valt onder jouw verantwoordelijkheid, lijkt me dan, TikTok aanklagen. Omdat het bedrijf, zo zegt in ieder geval deze stichting, Massaschade en Consument, jarenlang illegaal data heeft verzameld en verkocht.
Ja, ik kan niet op lopende rechtszaken ingaan hier, helaas. Maar dat is een goed recht.
Ja, ik snap dat. En toch wil ik er ook nog iets aan toevoegen van de directeur van de Consumentenbond. Want het zijn twee stichtingen. En een van die stichtingen richt zich met name op de rechten van kinderen. Directeur Sandra Molenaar zei eerder, kinderen en ouders hebben er geen idee van hoezeer TikTok gebruikers in de gaten houdt en welke gegevens het al jarenlang illegaal verzamelt. Denk aan profielinformatie, video's, foto's, locatiegegevens, alles wat kinderen doen in de app. Bijvoorbeeld waar ze naar kijken, hoe lang, wat ze leuk vinden. TikTok gebruikt deze data om miljarden winst te maken via gerichte advertentieverkoop. En ook stuurt het platform gegevens van kinderen naar het buitenland, onder meer China. Tijd dat het stopt. Ik heb een hele hoop gezegd. Wat klopt er niet?
Nou, waar te beginnen? Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is.
Nou, begin maar.
Er zijn genoeg studies inmiddels ook verschenen door zowel wetenschappers, maar bijvoorbeeld heeft de NOS heeft laatst ook nog een artikel geplaatst. En kijk, ik denk de mythe dat TikTok meer gegevens zou verzamelen dan welke andere partij dan ook.
Ja, ook gegevens die niet per se zich beperken tot de app zelf, maar daarbuiten. Als je gebruiker bent van TikTok, ook de gegevens die niet per se direct te relateren zijn aan TikTok, worden toch door TikTok verzameld, is een verwijt.
Ja, dat is een verwijt. En ik denk dus nogmaals, als je kijkt naar die rapporten, daadwerkelijk door onderzoekers en door journalisten dus ook, door onder andere door de NOS onlangs. Ja, die komen gewoon tot de conclusie dat wij niet meer data verzamelen dan gemiddeld in de industrie is. En op sommige aspecten zelfs minder. Dus ik denk dat daar echt met feitelijke kennis naar gekeken moet worden.
Maar toch heeft de rechtbank besloten dat hier in ieder geval een zaak eventueel mag dienen. Dus het is niet helemaal drijfzand, lijkt me.
Nou, je hebt in Nederland een recht om zo'n zaak te beginnen, inderdaad.
Dat zie je met. Je gaat er niet verder op in. Laatste vraag dan toch nog. Zeg je, we vechten het dan wel uit? Of is het toch nog zaak om te komen tot een schikking?
Ja, daar kan ik niet op ingaan, sorry.
We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Toch nog even voor de helderheid. Als de Chinese overheid ons vraagt om informatie, dan moeten wij die geven. Of wij zijn een onafhankelijk bedrijf, hoeven ons niet aan te trekken van Chinese wetgeving.
We zijn een onafhankelijk bedrijf.
Thierry Marchand is hier. Gezicht, ik zeg het toch nog maar met vreugde, van TikTok in Nederland. In 2017 heeft China een wet aangenomen die bedrijven informatie verplicht te delen als de overheid dat opvraagt. Je gaf al eerder aan, TikTok heeft kantoren in LA, Singapore. Val je daarmee wel of niet onder deze wetgeving?
Wij zijn ten eerste nooit gevraagd ook bijvoorbeeld om die informatie te delen. Maar wij vallen niet onder die wetgeving.
Ondanks de Chinese origine.
Ondanks de Chinese origine.
Omdat, en je kunt het betwisten, er veel media zijn die rapporteren over een speciale commissie gevormd door partijleden van de Communistische Partij. Ondanks het feit dat er een gouden aandeel is dat in handen zou zijn van de Chinese overheid. Dat dan weer vooral toeziet op de Chinese zustervariant van TikTok. Dat doet niets af aan het feit dat TikTok een onafhankelijk bedrijf is.
Twee zaken daarin die je net noemt. Er is geen enkele CCP, Chinese Communistische Partij, board binnen ByteDance. Ik denk dat het heel duidelijk is. En er is ook geen gouden aandeel.
Nee, want ik kom artikelen tegen waar met naam en toenaam, ik zal me hier niet aan de Chinese uitspraak wagen, wordt gezegd wie daar dan zitting in nemen.
Ja. Ja, dat is dus niet waar.
Dat is dus niet waar. Nee. Ja, nee, ik van best... CNN tot Reuters tot serieuze Nederlandse media, nou, het is niet waar.
Ik kan ingaan op de eigenaarsstructuur van ByteDance. En ik denk dat het heel belangrijk is, want wie zit daar dan achter? En dat staat ook gewoon trouwens dus op de websites, is dat heel makkelijk te vinden ook. En dat zijn vooral grote buitenlandse investeerders. Denk aan bijvoorbeeld General Atlantic, hele grote naam. En die hebben 60% van ByteDance, is van hun. En dat zijn Amerikanen zitten daarin in de board. Dat zijn gewoon hele gerenommeerde partijen die ook investeren in heel veel andere spelers in de techsector.
Maar het hoeft natuurlijk niet per se om de macht van het getal te gaan. Als je bijvoorbeeld zoiets als een gouden aandeel in handen hebt, waardoor cruciale beslissingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering toch getoetst moeten worden door partijen van buiten.
Ja, en die bestaat niet.
Die bestaat niet.
Nee.
Hoe komt het toch dat jij niet alleen, maar je hier dan toch tegen moet verweren? Want hebben al die journalisten, onderzoekers het dan bij het verkeerde eind?
Ja, ik ga niet invullen waar zij hun informatie vandaan halen.
Nou, het lijkt me heel vervelend als jij ervoor moet zorgen dat mensen op een andere manier gaan denken over TikTok, of op een rechtvaardige behandeling van TikTok uitkomen, en jij blijkbaar voortdurend moet vechten tegen beelden die niet stroken met de werkelijkheid.
Nou, ik heb het wel vaker over gehad inderdaad, met heel veel mensen. Maar ik ga altijd terug naar de basis voor ons. En dat is wat wij heel graag onze gebruikers in Nederland en in Europa en wereldwijd willen dienen. Wat hoort daarbij? Daar hoort bij dat we ons houden aan internationale wetten. Nou, bijvoorbeeld in de EU de Digital Services Act, aan de AVG. En dat wij daarin onze verantwoordelijkheid nemen en dat ook laten zien op een transparante
manier. Maar wereldwijd, als je dan specifiek hebt over China, daar is TikTok niet eens. Er is een soort educatieve variant. Dus blijkbaar zien ze het daar niet eens zitten.
Nou ja, kijk.
Dat is toch opmerkelijk te noemen.
Nou ja, ik ga niet het beleid van de Chinese overheid...
Nee, dat zou ik in jouw positie ook niet doen.
Nee, maar ik denk dat het belangrijk is. Ik denk
waarom
dat
eigenlijk niet?
Nee, maar ik denk dat de Nederlandse overheid, die kan zelf ook keuzes maken, en de Europese overheid over wat zij, hoe zij met...
Maar de keuze in China is dus, TikTok, dat gaat ons een brug te ver. Wij houden het bij educatieve filmpjes.
Nee, ik zou het anders zeggen. Wij vinden vrijheid van meningsuiting heel erg belangrijk. En wij vinden dat alles op ons platform te vinden moet zijn. En dat past alleen in waar wij actief zijn.
Dan gaan we naar waar jullie actief zijn, namelijk Europa. In de vorm van een tweede dilemma. En dat luidt: met de komst van de Digital Service Act, staat de toekomst van TikTok in Europa op het spel? Of TikTok zal nog vele jaren actief zijn op Europese bodem, zelfs al maakt de EU dat lastiger?
Wij gaan zeker nog vele jaren actief zijn op Europese bodem.
Op welke manier laat die Digital Service Act, de afgelopen oktober van kracht geworden, zich al voelen?
Nou, de Digital Service Act is voor ons als een very large online platform, of een flop in de volksmond, is al sinds augustus van kracht voor ons. Dus dat is al behoorlijke tijd. En wat het doet, en daar zijn we eigenlijk heel blij mee, is dat het standaarden zet en een gelijk speelveld eigenlijk creëert in Europa om voor bedrijven zoals TikTok, maar ook nieuwe uitdagers, over hoe zij met illegale content moeten omgaan, hoe zij risico's op het platform moeten inschatten en ook dat daar standaarden mogelijk op ontwikkeld worden.
Ja, en onderdeel van het zetten van die standaard is bijna per direct te beginnen met een onderzoek onder andere naar TikTok. Want dat is gebeurd.
Ja, en dat is het goed recht van de Europese Commissie natuurlijk. En dat is waarom die wet er is. Dus dat er een onderzoek gestart wordt, is denk ik alleen maar goed.
Want daaruit zal dan blijken dat TikTok meer dan genoeg doet om bijvoorbeeld de verslaving onder jongeren te voorkomen, of desinformatie verspreiden tegengaat.
Nou, kijk, ik vind vaak dat er een misvatting is, ook bijvoorbeeld in de Kamer en hoe er vanuit de regering ook over wordt gesproken over de Digital Service Act. En wat het wordt een beetje gepositioneerd nu als hij is er, deze wet. En nu gaat er nooit meer iets verkeerds op het internet gebeuren. En nu gaat er nooit meer content zijn die niet wenselijk is. En dat is natuurlijk niet zo. De wet, wat het vooral regelt, is een framework. Nou, een raamwerk waar je risico's moet beoordelen en waar je moet laten zien hoe je die risico's probeert te mitigeren als bedrijf. En er zijn op heel veel onderwerpen zijn nog geen standaarden. Die zijn er gewoon nog niet. En die moeten we nu, industrie, toezichthouder, overheden, gekozen politici, moeten daar nu aan gaan werken. Wat zijn dan die standaarden? Wat is te veel? Wat is adequaat?
Maar is er voor jullie zoiets als te veel? Want ik kan me zo voorstellen, gaf ik eerder al aan, dat 1 keer per maand inloggen op TikTok niet voldoende is. Dat jullie liever zien, omdat jullie namelijk ook een commercieel bedrijf zijn, dat zoveel mogelijk mensen er zo vaak mogelijk gebruik van maken.
Nou ja, ik denk dat waarom ze specifiek willen weten hoeveel gebruikers wij hebben, is om te weten wanneer iemand een heel groot platform is en aan extra regels moet voldoen. En ik denk dat dat goed is. En als je eenmaal boven die drempelwaarde bent, dan moet je aan meer regels voldoen.
Maar bijvoorbeeld Van Sparretak, prominent Europarlementariër, zeker op dit terrein, heeft allerlei voorstellen gedaan om ervoor te zorgen dat mensen niet meer eindeloos scrollen. Stop dat een keer, want voor je het weet ben je een dag verder en heb je alleen maar gescrolld. Is TikTok daar voorstander van?
Nou, wij zijn zelf ook bezig met dat soort onderwerpen van hoe kunnen wij gebruikers een fijne ervaring geven. En ik denk, dat is ook een misvatting, denk ik. Is een fijne ervaring is niet als jij opkijkt van je telefoon en je denkt, hey, waar heb ik nou de afgelopen uren mijn tijd aan
kroketten
gespendeerd? Kroketten bijvoorbeeld. Nou, dat kan een hele prettige ervaring zijn. Maar wij hebben nul baat bij een gevoel bij mensen dat ze geen prettige ervaring op het platform hebben. Dus dit zijn zeker ook zaken waar wij al naar kijken.
Hoeveel grip heb je erop? Om nog maar even iets concreets te noemen. Het idee is dat je vanaf je 13e een TikTok-account mag aanmaken. Maar ik kwam marketingrapporten tegen van Comscore. Dat is een Amerikaans bedrijf dat specifiek in de gaten houdt wie waar zit, in welke leeftijdscategorie. Daarin wordt dan gerapporteerd dat 32% van de TikTok-gebruikers in de leeftijdscategorie tussen de 10 en de 19 jaar valt. Hoe weten jullie zeker dat niet hele jonge kinderen al heel lang op TikTok zitten?
Ja, dit is een hele goede vraag. En ik denk dat het ook echt een maatschappelijke uitdaging is van oké, hoe gaan we om met leeftijdsgrenzen die we dus stellen over wanneer je gebruik mag maken van een app? Je moet 13 jaar zijn. En bijvoorbeeld als je kijkt naar onderwerpen van wat vinden we redelijk, privacy-wise, om te vragen, om je te identificeren om op een platform actief te kunnen zijn. Nou, hoe doen wij dat? Wij proberen, als je naar de Heineken-website gaat, dan wordt de vraag, ben je 18 jaar? Nou, ja, wat wij bijvoorbeeld doen is,
dan is iedereen in één keer 18,
ja,
toch?
Wij geven die clue niet bijvoorbeeld. Nou, dat is een maatregel, maar we doen ook moderatie. We verwijderen per kwartaal 20 miljoen accounts waarvan wij vermoeden dat ze dus onder de 13 zijn, of ze zeggen dat ze boven de 18 zijn en we denken dat ze onder de 18 zijn. Die sporen wij op en die verwijderen. We hebben dus ook experts in dienst die echt getraind zijn om te kijken van oké, zou deze persoon 13 kunnen zijn?
Heb je wel eens het idee dat je nooit genoeg kunt doen?
Nou ja, ik denk, ik maak graag vaak de vergelijking met criminaliteit.
Je hebt mijn aandacht.
ik denk dat dit altijd goed landt bij, ik denk een heel normaal debat vaak. Moet er meer blauw op straat en zal er dan nooit meer criminaliteit zijn? Nou, op een gegeven moment werkt het niet zo. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat zijn de risico's? Wat is een effectieve maatregel om dat aan te pakken? Is dat over tijd werkt dat dan ook? En kunnen we ook iets doen aan het gedrag van mensen? Kunnen we mensen ook stimuleren om de goede dingen te doen? Dus door ze goed te dragen online. En wat is daar dan nodig qua wetgeving? Wat is daar dan nodig qua opsporingscapaciteit? Bijvoorbeeld ook bij politie. En wat is er nodig qua moderatie bij bedrijven? Dus ik denk dat je dat niet los
van elkaar. En is er meer nodig qua moderatie om toch maar bij je eigen verantwoordelijkheden te blijven?
Nou ja, kijk, de absolute dooddoener is, er is geen finishlijn als het gaat om veiligheid. En dat is een cliché misschien, maar dat is wel waar. Je zult altijd meer expertise moeten binnenhalen om bijvoorbeeld nieuwe trends te kunnen duiden. Als het gaat om bijvoorbeeld spreektaal of straattaalwoorden die negatieve effecten kunnen hebben.
Je bent ook al een oude lul voor TikTok begrippen natuurlijk. Of niet?
Ik denk dat dat meevalt.
Dit was de Top van Nederland met Thierry Marchand van TikTok. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met John Reinders, topman van TSH, over overnamehonger in de IT-sector. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.